Ja, Chamotte, daar gaat het over vandaag. Ik heb hier en daar wat nieuwsbriefjes neergelegd van het comité gemeentehulp Israël. Vooraf is het allemaal met mondkapjes en al die andere dingen. En ik sprak Sjors even, want we zouden afgelopen mei naar Israël gaan met de groep. Dat ging natuurlijk niet door. Dat komt aanstaande mei. Waarvan ik denk dat gaat ook niet door, maar dat zien we dan wel weer.
Geloof, ja.
Ja, geloven we altijd natuurlijk. Dat gaat. Dus maar in die tussentijd, dat moet ik even zeggen, is comité gemeente op Israël, voor degenen die het niet weten, wij ondersteunen Messiaanse gemeentes in Israël. En we hebben ook nog een aantal Arabische gemeentes in Israël die we ondersteunen. En dat zijn bijzondere mensen, want dat zijn Arabieren. Die geloven dat God een plan heeft met Israël. Nou, dus die krijgen dubbele klappen. Want dat is zo is het wel. Dat is een moeilijke tijd, maar we ondersteunen ze en we geven ze. Ja, in alles een beetje. Ik weet nog goed dat we hebben één vertegenwoordiger, Jan Barendsen, misschien kennen jullie hem. Ik zie geen bekendheid. En die gaat regelmatig voor onze stichting naar Israël toe. En die was in die eerste aanloop van die lockdowns was hij naar Israël gegaan met zijn vrouw. En hij zou dat 3 weken blijven. Dat is meer dan 2 maanden geworden. Want hij mocht er niet uit. En toen hebben ze heel veel geholpen om mensen voedselpakketten te brengen. En een van de mooiste projecten daarin was dat ze Pesachmaaltijden rondgebracht hebben. In de Pesach die er toen was. Nou, dat was bij orthodoxe, seculieren, noem het maar op. Overal werd dat gebracht. En dat heeft een enorme impact gegeven, dat het steun was. Er zijn heel veel vragen gekomen en in die hele tijd zijn al die gemeentes die daar in Israël zitten, die Messiaanse gemeentes, die hebben heel veel goed gedaan om het zo maar te doen. En daar moest ik aan denken toen ik hier in voorbereiding was. En toen dacht ik, ik heb daar 10 boekjes liggen, barmhartigheid wil ik en geen offerande. En die mogen jullie meenemen. Dus ik heb er 10 meegenomen. Dat is hem, ja. En daarnaast, maar daar kom ik later nog wel op. Er ligt nog een ander boekje. Dus dat is dat. En lees dat. Nieuwsbriefje, neem het mee. En kijk wat je ermee kan in gebed. Of andere zaken. En verder begon met, daar moest ik aan denken. Dat heb ik even opgeschreven. Met een paar woorden. Ik kom van Grifmeerdehuizen. Dus dat mogen jullie vast weten. Daar is niks mis mee. Maar je moet wel door blijven ontwikkelen. Dat is wel belangrijk. Maar je gebruikt de woorden uit het Fotum en Groet. En dat werd elke zondag werd het voorgelezen. Fotum en Groet. Onze hulp en verwachting is van God de Vader. En daar staan die woorden in. Die nooit laat varen het werk dat zijn hand begonnen is. En die woorden. Toen ik nog een kleine jongen was. En tiener. Dacht ik, ja, dat wordt elke zondag voorgelezen. Dat werd op een gegeven moment de sleur natuurlijk. En die woorden die kwamen niet erg binnen. En dat is later wel zo geworden. Want hij laat niet varen wat zijn hand begonnen is. En zo begint eigenlijk het boek Chamotte. Hij laat niet varen wat zijn hand begonnen is. Dus hij is ergens aan begonnen en dat maakt hij af. Nou, wij mensen hebben daar wel eens problemen mee. Om dingen af te maken waar we mee begonnen zijn. Dat is weer wat anders. En daarom had ik er ook boven gezet, God houdt vast aan zijn verbond. Dat is gewoon zo, maar dat zijn woorden waar je wel over na kan denken. Te zeggen van, hij houdt daaraan vast. En dat zie je in dat boek Chamotte eigenlijk ook terugkeren. En dat begint dan, dit nu zijn de namen van de zonen van Israël. Het boek heet ook Namen. En zo staat het er ook voor. En dat begint ook met die namen. Die 12 namen die hier staan. Die worden opgelezen. Die worden neergeschreven. En dat geeft een aantal aan 70 zielen. Zoals het boek Genesis. Bereshit eindigt met 70 namen. Zo begint het boek Chamotte ook weer met 70 namen. Dat is een overlap. In het boek Bereshit gaat het eigenlijk veel meer om de individu. De mens. Hij heeft persoonlijke ontmoetingen met Abraham, met Isaac, met Jacob. En het boek Chamotte, dat gaat veel meer over een volk. Er wordt een volk geboren. En dat is belangrijk om te weten. Het is een individu, is een persoon. En door één persoon, Abraham, gaat God dat verbond ontwikkelen. En dat breidt hij uit per keer. En in Exodus komt dat individueel er eigenlijk niet zo uit. Dan gaat het veel meer over dat volk. Dat zijn dan vier namen voor die erin voortkomen in het boek Exodus. Shemot. Dat is het woord Am, volk. En dat is het woord Kahal. Dat is, betekent eigenlijk veel meer vergadering, samenkomst. En dan heb je de naam Goy. Nou, dat zijn ook volkeren, maar niet met een, wel met een bestemming, maar het is meer een natie. En dat woord Eta wordt genoemd. Dat is gemeenschap. Klein dingetje. En God houdt vast aan dat verbond. Hij gaat vanuit Abraham, want in u zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden. Dat is de spreuk die Abraham te horen krijgt. In u zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden. En hij gaat eruit. En dan moet hij dat is heel bekend. Hij moet het zand van de zee tellen. Aan de zee. En hij moet de sterren in de lucht tellen. En ze zijn zo groot. Zo groot gaat het allemaal worden. Het gaat dus uit van één naar heel veel. Nou, dat zie je ook in het boek Shemot. Zie je dat langzamerhand gestalte krijgen. Dat begint dus met die 12 namen. Want Jozef, die wordt als laatste genoemd, die bleef in Egypte wonen. Nou, die broers, die kennen de geschiedenis, heb je wel net de vorige keren erover gehad natuurlijk. Komen naar Egypte toe. En dan staat er eigenlijk, en de Israëlieten nu waren vruchtbaar en breiden zich uit. Als je het in de periode gaat lezen, dan staat er iets als krioelen. Nou, dat is krioelen, dat is een mooi woord. Vind ik altijd. En je kan er wat bij voorstellen. En toen kwam er een nieuwe koning over Egypte die Jozef niet gekend had. Het boek heet Namen, Shemot. En je zou wel zeggen, de grote man in Egypte, die wordt niet eens bij naam genoemd. Die heet Farao. Nou, Farao, dat betekent groot huis. Nou, we hebben een groot huis. Nou, dat is heel wat. Kan je op pochen. Ik heb een groot huis. Maar als je het woord omdraait, dan staat het woord Oref daar. Dus als je Farao omdraait tegen Oref, en dat betekent nek. En zegt Midrash, die zegt dan ook, ja, dat is ook zo'n grootheid die vindt dat hij groot is. En hij kijkt je eigenlijk met je nek aan, zou je in Nederland zeggen. Hij voelt zich te groot. En dat is ook de status eigenlijk van Farao in die tijd. Hij was God op aarde. Zo werd hij ook aanbeden, zo was hij ook. En waarschijnlijk handelde hij ook naar die. Maar hij wordt niet met name genoemd. Ja, ergens komt het er een beetje uit, want ze moeten steden bouwen. En dat is, even kijken wat staat, Pitom en Raamses. En die laatste, dat zou, zeggen de rabbijnen, die zeggen dan, ja, dan komt zijn naam een beetje ervoor, Raamses. Maar hij is niet een hoofdrolspeler, alhoewel. Hij neemt maatregelen en er staat dan bij die Jozef niet gekend had. Een nieuwe koning, een nieuwe farao of Egypte die Jozef niet gekend had. Nou, daar zijn allemaal uitleggingen over. Kende hij hem niet? Kende hij zijn geschiedboekjes niet? Had hij het niet over gehoord? Maar het woord kennen is in je hart kijken. Dat heeft er veel meer mee te maken. Dus hij had een andere gedachte erover. Is een uitleg. Anderen zeggen, ja, hij kende hem gewoon niet. En dan ziet hij, en dan zegt hij, nou, het volk, zie je, het volk van de Israëlieten is groot en talrijker dan wij. Laten wij nu het beleid tegen optreden. Nou, dat is mooi. De laatste tijd citeer ik regelmatig Psalm 2, want mensen zijn helemaal in paniek in Nederland. En dan heb ik het alleen maar over Nederland. En er gebeuren allemaal maatregelen en er is van alles aan de hand. En dan zeg ik, je moet gewoon rustig eens Psalm 2 lezen en dan... Hij die in de hemel zetelt, die lacht. Die zegt van, jullie denken allemaal linksaf te gaan, maar uiteindelijk gaan we allemaal rechtsaf. Dat is een beetje de uitspraak. Dat hebben we zelf niet in de gaten. En zo is het wel met overheidsmensen. Ministers, noem het maar op. Wij denken, we moeten met beleid gaan handelen. Dat is een mooi woord, dat hoort van de hooi vandaag de dag. Wij gaan met beleid handelen. En ze kiezen ermee een koers, die vaak tegen Gods wil ingaan. God die zit op de hemel, die zit in de hemel op zijn troon en die lacht. Dat vind ik altijd zo mooi, waar God zit. Ik kom oorspronkelijk uit Zaandam vandaan, vlakbij Amsterdam. En daar gingen we dan vaak heen, als tieners en wat ouder. En het was nog niet zo lang geleden, toen hoorde ik het over, ja, die had het over Satan. Die zegt, is op zijn mokum, Satan is een zenuwleier. Als je die raast maar rond. Die raast rond in de wereld, die doet dit, die doet dat. En omdat hij weet, zo staat het ook in de Bijbel geschreven, dat zijn tijd kort is. En God zit. Dat is rust. God zit. En ik hoorde iemand dus zeggen van, God kan het zittend af. Nou, dat is heel wat. Dat is rust. Zitten is rust. En zo is het ook met die farao. Die gaat, hij gaat met beleid handelen. En dan laat hij dan die herendiensten invoeren. De harde strijd, de harde werk. Maar hoe meer hij ze onderdrukte, staat er dan in vers 12, hoe meer zij zich vermenigvuldigden. En ze breiden zich uit zodat men vreesde voor de Israëlieten. En toen werd het onder mishandeling, moesten ze gaan werken. Dus het werd nog harder. Het gekke is dat die farao geen naam heeft. We beginnen met die 12 namen van de zonen van Israël. Dan zijn er heel veel mensen die geen naam hebben. Behalve weer twee vroedvrouwen. Ook beval de koning van Egypte de vroedvrouwen van de Hebreeuwse vrouwen. Van wie de ene Sifra heet en de andere Pua. Glans betekent dat. En die andere schoonheid. Die zitten daar. En dat zijn weer de namen die genoemd worden. En dat zijn de namen die genoemd worden. Zijn van twee vrouwen die naar de wil van God handelen. Er is ook nog een hele uitleg over. Zijn het nou Hebreeuwse vroedvrouwen? Of zijn het Egyptische vroedvrouwen die voor, en daar is de meeste uitleg over, die voor Egypte werken onder de Hebreeuwse vrouwen? Nou, dat maakt het nog bijzonder, want dat betekent dat er Egyptische vrouwen zijn die tegen de wil van farao ingaan. Ze rebelleren. Nou, die spelen een belangrijke rol. En er staat dan bij, en daar God, de vroedvrouwen God vreesde, gaf hij haar ieder een gezin. Benee. En een gezin bouw je met bana, dat zijn stenen. En zo wordt het dan wel eens vertaald in de Bijbel, maar eigenlijk bouw je een huis met kinderen. Daar bouw je een huis mee. Daar groei je in. Daar heeft het mee te maken. En die vroedvrouwen, die worden daarin gezegend. Ze hebben ook die naam. Er zijn eigenlijk dubbele verhalen in boeken Exodus, Shemot. Er zijn dubbele verhalen. Er worden gesproken over twee veldslagen. Eén voor de Rietzee met Egypte. En één na de Rietzee met Amalek. En er wordt gesproken over twee paar stenen tafelen. Nou, dat moet ik me meenemen in de komende tijd. Er zijn twee stenen tafelen. Eén die kapot gegooid wordt. En de anderen die heel blijven. En dat speelt zich af voor het gouden kalf en na het gouden kalf. God openbaart zich twee keer in het boek. Eén keer op de berg en één keer bij de tabernakel, bij de Mishkan. En er wordt twee keer gesproken over een Sinaï-verbond in hoofdstuk 20 en hoofdstuk 24. En daarna wordt er twee keer ook gesproken over de bouw van de Mishkan. Eén keer in planmatigheid en één keer in de uitvoer. Dat is in hoofdstuk 25 tot 30 en 35 tot 40. En dan zie je dat als je goed gaat lezen, dan gaat het in de omgekeerde volgorde. Nou, dat mag je dan meenemen. Nou, dan speelt het verhaal zich verder af. En een man, oh nee, dat moet ik nog zeggen. De farao had het toen gebood farao aan het eind van hoofdstuk 1. Toen gebood farao aan zijn hele volk, werp alle jongens die geboren worden in de stroom, staat er eigenlijk, niet in de Nijl. Maar alle meisjes mogen laten leven. Nou, dat is menselijk handelen. Dan zeggen we, nou dan gaan we vanuit ons mens denken, we gaan verstandig besluit nemen. Alle jongens in de stroom en meisjes, dat is prima. Nou zegt God, prima, dan ga ik met meisjes verder. Dan doen we dat. En zo gaat het ook. We beginnen met 12 namen van zonen van Israël. En we komen uit op 12 namen van meiden. Of vrouwen. Ik zal het, als ik het vergeet uit te, dan moet je maar even een seintje geven. Dan zal ik ze allemaal nog eens een keer refereren. Een man uit het huis van Levi huwde een Levitische vrouw. Deze werd zwanger en baarde een zoon. Dus een man zonder naam, een vrouw zonder naam. En er komt een zoon zonder naam. En toen ze zag dat hij schoon was, verborg ze toen hij tof was, staat er eigenlijk. En verborg ze hem 3 maanden lang. Dus er zijn nog steeds geen namen genoemd. In dit gedeelte. Grappig is dat Aaron en Mirjam. Ik zag dat je een glas had neergezet, dus het. Aaron en Mirjam, die zijn ouder. En daar zit ook een heel verhaal bij. In de Midrash, dat ze zeiden van, vanwege de omstandigheden is die Levitische man gescheiden van zijn vrouw en later weer hertrouwd. En daar is Mozes uit voortgekomen. Maar dat is een zijlijn. Maar langer kon ze niet verborgen houden en daarom nam ze voor hem een biezenkistje, bestreek dat met asfalt en pek en legde het kindje erin. En zette het tussen het riet, soef, aan de oevers van de stroom. Nou, dat, dat mandje wordt gemaakt, dat is een tewa, dat is een Egyptisch leenwoord eigenlijk. En dat is dus in het Hebreeuws opgenomen vanuit het Egyptisch. Een biezen mandje, tewa, en dat is hetzelfde woord dat gebruikt wordt bij de bouw van de Ark van Noach. Dat is hetzelfde. En beide mandjes, zou je kunnen zeggen, beide mandjes die gaan door het water heen om tot redding te komen. En ze bestrijken dat met, zo staat het in mijn NBG-vertaling, met asfalt en pek. En het woord pek, dat is ook wel, dat is het woord kover. En het woord kover, dat wil zoiets zeggen als zoengeld. Dat kan het ook betekenen. Dus het heeft met verzoening te maken. Nou, dat zijn 2 betekenissen, hetzelfde met dat woordje teba, wat in het Egyptisch trouwens, dat is wel interessant, in het Egyptisch betekent het woord. In het woord. In het woord bewaard worden. Nou, vanmorgen begonnen we met de Shema. En dan worden er 10 woorden voorgelezen. En het viel mij op dat er in sommige delen wat voorgelezen was, het woord moeten staan, maar eigenlijk moet je het vertalen met zullen. Het heeft ook iets met profetisch te maken, het heeft ook met toekomst te maken. En zo zijn die 10 woorden ook geschreven. Vroeger, als geschreven met jongetjes, werd dat elke zondag voorgelezen. Voor degene die dat herkennen. En dat werd altijd gedaan door de ouderling van dienst, dat weet ik nog goed. En die stond dan bij de tafel voor de kansel. Nou, dan werd het plechtig voorgelezen. En dan, catechisatie was ik al een ondeugende jongen. En dan zei ik, waarom lezen jullie dat altijd voor? Die 10 geboden, heette dat toen. En dan zei ze, ja, maar dat is belangrijk. En toen was ik al, misschien was je daar mijn wortels wel gekomen. Ik zei, maar wat doen we dan met die Shabbatdag? Nou, dat wist de dominee, dat stond dan in de 3 formulieren van enigheid of de Heidelberger catechismus. Ik zie wat knikkende hoofdjes, dus ik heb het allemaal meegemaakt misschien. En daar stond dan in dat het dan de zondag was. Nou, dat ging om de rustdag. Maar goed, dat werd dan voorgelezen. Die 10 woorden die zijn eigenlijk in de toekomst gericht. Het is een ontwikkeling. Als je een volk van mij bent, dan zul je niet meer stelen. Dan zul je niet meer echtscheiden, dan zul je niet meer. Nou, en zo kan je het invullen. Dat is een toekomstbeeld in. Dus het woord, of het kistje, of de ark, dit is maar net hoe je het vertaalt dan. Daar wordt een kind ingelegd, en nog steeds geen naam. En het zette zich in het riet, het woord soef. Later, als Mozes uittrekt met het volk, komen ze ook bij die Jam Soef, de rietzee uit. Waar ze doorheen moeten. Eigenlijk gaan ze daar, zou je kunnen zeggen, als volk in een kistje doorheen. En dan staat erbij, en zijn zuster ging op enige afstand staan om te zien wat er met hem gebeuren zou. En toen kwam de dochter van Farao om in de stroom te baden. Dus we hebben nou de moeder gehad, een Levitische vrouw. We hebben een dochter, de zus van Mozes, die nog niet met name genoemd wordt, hebben gehad. En nou komt er een Egyptische dochter van Farao. En die dochter van Farao, dat is ook zo iemand zonder naam. Het wordt de adoptieve moeder van Mozes. En dan hoort ze dat gekrijs. Het kistje werd opengemaakt en zag ze het kind, en zie het jongetje schrijden, zo staat dat met mij, zodat ze medelijden met hem kreeg. En ze zei, dat is een Hebreeuws kind. Nou, daar is ook een hele uitleg over. Hoe kon ze nou weten dat het kindje huilde en dat het dan meteen een Hebreeuws kind was? Nou, er zijn allemaal uitleggingen over, dat is wel grappig om te lezen en te horen. Ze zei, ja, dat hoor je aan het geluid van het huilen, dat het een Hebreeuws kind is. Dat was herkenbaar. En door de eeuwen heen heeft het volk Israël altijd gehuild. Ze hebben altijd hun tranen meegenomen onderweg. En als je de geschiedenis van het Joodse volk bekijkt, dan word je er niet vrolijk van. Ik heb thuis twee boeken liggen. Eén van Chaim Potok, Omzwervingen. En misschien kennen jullie dat wel. En het andere boek is En ze werden verstrooid onder de volkeren, van Werner Keller. Nou, als je daar doorheen bladert, dan word je er niet vrolijk van. En ik weet, heeft iemand als Anna Tefka gezien? Niet? Ja? Een van de scènes, dat is al jaren geleden. Henk Kolk was bij mij Anna Tefka, dus zo lang is het al geleden. En het mooiste, of het meest aangrijpende moment vind ik eigenlijk dat hij praat altijd tot de eeuwige. Dat is een onderdeel. Alles wat er goed en fout gaat, dat bespreekt hij dan met de eeuwige. En dan staat hij op een gegeven moment voor de eeuwige en dan zegt hij. En dan komen de pogroms op gang. Dan staat hij daar en dan staat hij met zijn hand in de lucht. Dat zien we zo voor me. Hij zegt, ik weet dat we een gezegend volk zijn. Maar kunt u ons wat minder zegenen? Nou, dat is een uitspraak. Dan zou ik wel zeggen, een echte Joodse uitspraak. Hoe kom je erop? We kunnen wel minder gezegend worden. Ja, dat kan ik me wel voorstellen. Maar het zijn de Hebreeuwse kinderen. Of het Hebreeuwse jongetje dat herkent zij. En toen zei zijn zuster tot de dochter van Farao, zal ik voor u uit de Hebreeuwse vrouw een voedster gaan roepen om het kind voor u te zogen. En de dochter van Farao zei tot haar ja. En dan ging heen en toen ging ze heen, haalde de moeder op. En dan zegt de dochter van Farao, neem het kind mee en zoog het voor mij. Dan zal ik u het toekomende loon geven. Ik hoorde eens een keer iemand zeggen, dat was de eerste kinderbijslag. Ja, vond ik wel leuk eigenlijk. Toch? En daarom neemt ze mee, die moeder. En na een tijdje wordt dat kind weer gebracht bij de dochter van Farao. En door haar als zoon werd aangenomen. En ze noemde hem Mozes, Moshe. Mozes is een Egyptisch woord. En Mozes dat betekent zoiets als zoon. En Moshe, dat is een Hebreeuws woord, dat heeft wel meer met uittrekken te maken. Uitgetrokken, want ik heb hem uit het water getrokken. En het is een heel toepasselijke naam, want die Moshe die gaat het volk ook laten doen, uittrekken. Met de Torah. Die moeder wordt niet genoemd, die dochter van Farao wordt niet genoemd. Er is een toewijzing naar 1 Kronieken 4 vers 17... En daar wordt een Egyptische. Nou, ik zal het niet voorlezen. Vers 17, daar staat dan. En de zonen van Israël waren Jeter, Meret, Ever en Jalon. Dit zijn de zonen van Bitja of Batja, de dochter van de Farao. Die Meret tot vrouw genomen had. En de rabbijnen zeggen dat is die dochter van Farao. Batja. En Batja is een mooie naam, want dat betekent dochter van God in het Hebreeuws. Dat is bijzonder. Dus we hebben nou de moeder gehad, de zuster, we hebben Pua en Sifra gehad, dat zijn er al vier, en de dochter van Farao, dat is vijf. Dus we zitten al op vijf, dus schiet erop. En dan komen de namen naar boven. Dus in het eerste hoofdstuk zou je kunnen zeggen, zijn dat de 7, de 12 namen van de zonen van Israël. In het tweede hoofdstuk komt op een gegeven moment de naam Moshe omhoog. Nou, dat hebben we gelezen. En dan moet hij vluchten. En dan gaat hij naar het land Midjan. En het land Midjan, het volk Midjan, dat komt uit Ketura vandaan. Het is altijd al heel opmerkelijk dat je in de geschiedenis van Israël, of van de aartsvaders, dat die zonen Ismaël en Midjan een rolletje spelen. Het is daarom ook dat God gebruikt andere wegen om dingen tot stand te krijgen. Dat maakt het altijd zo bijzonder. Het is, voor degenen die dat weten of niet weten, ik heb 16 jaar bij de Arabische Wereldzending gewerkt. En als ze mij een jaar terug hadden gevraagd, zal er ooit vrede komen tussen de Arabische wereld en Israël? Dan had ik gezegd, no way, dat gaat niet gebeuren. Tenminste, aards gezien niet, laat ik het zo maar zeggen. En opeens, en dat is allemaal uit een heel menselijk denken vandaan gekomen, gaan ze opeens vrede sluiten. Dat heeft allemaal die gemeenschappelijke vijand te maken, Iran. En zijn er opeens overeenkomsten, vredesluitingen. Vliegtuigen gaan heen en weer. En ik zag nog niet zo lang geleden een imam van een moskee die een Hebreeuws liedje zong en floot op een fluit. Dat moet even schakelen bovenin bij mij. En dat gebeurde toch zomaar. Dat is ook de reden dat het gekke is dat ik daarbij bepaald werd. Ik heb ooit een boek, en ik heb daar 4 boeken liggen, van de God van Abraham, Isaac en Ismaël. En ik heb in het verleden al, had ik het idee, en dat ben ik nog in de Reformatorisch Dagblad en noem maar op, afgemaakt, zeg maar. Over dat ik dat boek heb geschreven. En ik zeg, er komt een tijd dat God het huis van Abraham weer gaat herstellen. Hij gaat Ismaël weer op zijn plek neerzetten. En Ismaël is uitgegaan naar het oosten. En hoeveel zonen had Ismaël, weten jullie dat? 12 zonen. En weet je hoeveel staten er op het Arabisch Schiereiland staan? Dat ligt voor de hand, hè, 12. En met 9 van de 12 is er een vredesakkoord gesloten. En die andere, daar wordt over nagedacht. En toen kwam bij mij het beeld over, kijk, die 12 zonen van Ismaël komt langzaam weer in het huis van Abraham. Op zijn plaats. Het verbond, de Messiaslijn, die gaat via Isaac en Jacob, dat is duidelijk. Hij wil zien, maar God heeft heel veel profetieën in zijn woord neergezet. Dat hij dat ook weer goed gaat maken. Dat hij het gaat herstellen. Dus dat even terzijde over Midjan, want dat zijn weer nakomelingen van Ketura. Zo gaat het allemaal maar. En dan komt Mozes weer aan, dan komt hij bij een put, staat er dan. Bij een bron. Nou, dat is een onenigheid. En dan staat erbij, daar zat hij neer bij een bron, vers 16. De priester van Midjan nu had 7 dochters. En 5 plus 7, dat hebben we vroeger goed geleerd, is 12. Dus zo kom je tot die 12 vrouwen uit. Waarvan 1 van die 7 de vrouw van Mozes gaat worden. Zipporah. Bij een put, bij een bron. Nou, als je de Bijbel erop naleest, als er iets plaatsvindt bij een bron of een put, dan gebeurt er iets wat in de eeuwigheid, wat met de eeuwigheid te maken heeft. Er wordt iets gesloten. Het huwelijk bijvoorbeeld tussen Rivka en Isaac wordt daar eigenlijk ook bij een put, komt dat tot stand. En Yeshua heeft een ontmoeting met die Samaritaanse vrouw bij een put. Heb je misgelopen, joh. Daar gaan we ook nog heen naar die put. Dus dat komt nog.
Ik hoor je er niet in.
Heb dat zin?
Ik hoor je er niet in.
Dat hangt er vanaf hoe je je gedraagt. Als je niet naar me luistert, gaat de put in. Maar daar vindt dat allemaal plaats. Daar in Midjan. Zipporah betekent vogeltje of mus. En hij krijgt dan een zoon, Gersom. Dat betekent, en dat heeft met geer te maken, dat heeft met vreemdeling te maken. Ik ben een vreemdeling in het land. En dan sterft die farao in Egypte. En het volk dat zucht onder de slavernij en schreeuwde het uit, staat er dan, zodat een hulpgeroep over de slavernij omhoog steeg tot God. En God hoorde hun klacht. En God gedacht aan zijn verbond met Abraham, Isaac en Jacob. Zo zag God de Israëlieten aan en God had bemoeienis met hen. God houdt vast aan zijn verbond. Vroeger zongen we dat ook in de bereidende psalm. Hè? Verbond met Abraham, zijn vriend, bevestigd hij van kind tot kind. En dan werd de kinderdoop en aangehangen dan. Dat kregen we dan. Maar het is wel zo. God houdt vast aan zijn verbond. Hij heeft ooit tegen Abraham gezegd en tegen Isaac en tegen Jacob. Ik ga met jullie verder. Ik ga de wereld bereiken door jullie heen. En als we dat nou eens allemaal snapten in de wereld. Dat God dat ene volkje, dat nietigste volkje van alles, gebruikt om de hele wereld te bereiken, dan waren we al heel verder. Maar in tegenstelling, of in tegenspraak zou je kunnen zeggen, gaat het juist de andere kant op. We vinden het maar een vervelend volkje, met z'n allen. Dus we moeten ze vooral tegenwerken. Dat zie je ook in die boeken van Potok en Keller terugkeren. Elke keer als er wat gebeurde, dan werden ze het land uitgezet. Verstrooid. En dan is het 40 jaar heeft Mozes in Egypte geleefd. 40 jaar is hij bij Midian geweest. Dus hij trok al AOW een tijdje. En dan wordt hij geroepen. En dan krijg je die ontmoeting bij die, zoals het in mijn Bijbel staat, braamstruik. Want ik heb in alle woestijnen waar ik ben geweest, heb ik nog nooit een braamstruik gezien. Dus het is een stekelige struik met vruchten. En dan gaat God met hem praten. De eeuwige gaat met hem praten en heeft een roeping voor hem. En wat ik zo mooi vond in de voorbereiding, en dan denk je, ja, daar lees je ze vaak overheen, dat God hier zijn eigen naam gaat uitspreken. Hij krijgt ook een naam. Jeja, Jodwe, Jodwaaf, Jodhewaaf, He, zo moet ik het zeggen. Maar hij krijgt een naam. En dan staat erbij, ik ben die ik ben, al dus zult gij tot de Israëlieten zeggen, ik ben, heeft mij gezonden en zo wil ik tot in eeuwigheid genoemd worden. Dat is wat. Ik weet niet hoe jullie daar ingaan, maar wij hebben, en zo staat het ook in mijn Bijbel hoor, we hebben Heer met hoofdletters geschreven, we hebben Heer met een hoofdletter H, maar die naam die komt nooit terug in de Bijbel. Hebben jullie er wel eens bij stilgestaan? Want ook in het Hebreeuws wordt de naam Adonai gebruikt. Wat eigenlijk, ja, het zijn meer titels wat we geven aan God. Maar zijn naam. En hij zegt, zo wil ik genoemd worden. Dat is een studie apart. Maar dan staat er op een gegeven moment in de profeten, staat er geschreven, en dan zal ik mijn naam weer kenbaar maken. En dan spelen de heidenen een rol in. Die gaan het aanroepen. Nou, ik weet niet waar we staan in de tijd. Het is wel heel interessant. Er wordt van alles geroepen in de christelijke wereld. Op het ogenblik wat er allemaal gaat gebeuren. Iedereen weet het nog beter dan de ander. Maar God heeft ook zijn tijd. God gaat zich bekendmaken aan Mozes. Maar ook later aan het volk Egypte. Als ze uittrekken, dan zullen ze weten dat ik God ben. Dat is de strijd. En Mozes die wordt leider van het volk. Terwijl hij er niet op staat te springen. Dat vind ik wel leuk. Maar toen las ik een quote van iemand die zei, een leider hoeft geen geloof in zichzelf te hebben, maar een leider moet geloof hebben in het volk wat hij gaat leiden. Nou, dat is, vond ik, een mooie uitspraak. En we hebben tegenwoordig allemaal van die mannetjesputters, vrouwtjesputters, die staan nogal prat op dat ze het allemaal wel goed doen. Maar daar gaat het niet om. Je moet een volk leiden. Dat is heel wat anders. Een volk leiden, dat is zwaar werk, denk ik wel eens. Ik zou het niet willen. God gaat de toekomst in. En dan staat er in de Haftara. En de Heere zei, omdat dit volk mij... Even kijken, heb ik nog goed? 27 moet ik hebben. 12 en 13. Maar het zal te 10 dagen geschieden. En 10 te 10 dagen, dat is al de toekomst. Dat de Heere de aarde zal dorsen van de rivier af tot de beek van Egypte toe. En gij zult ingezameld worden, één voor één kinderen Israëls. En het zal te 10 dagen geschieden dat er op een grote bezuin geblazen zal worden. En zij die verloren waren in het land Assur en zij die verdreven waren in het land Egypte, zullen komen en zich neerbuigen voor de Heere op de heilige berg te Jeruzalem. Ja, en daar wachten we op. Tenminste, nu wachten jullie erop. Jullie zijn voorzichtig knikkertjes. Maar het gaat gebeuren. Ik was een tijdje geleden in discussie met een aantal evangelische voorgangers. Via de, ja wat was het, WhatsApp, dinges, gedoe. En, ja ik ben niet zo'n techneut, dus het scheelt. En die zaten erover te praten, ja dat God al lang geen verbond meer heeft met Israël. Maar dat het allemaal door de kerk gaat. En ik denk, nou dat bleef hier allemaal op een of andere manier. En toen, dat was nog voor de hele clash van de week. Toen zei ik, waar komt hij dan terug, Jezus? Ik zeg, komt hij dan in New York terecht of Washington? Nou, dat moet hij nou ook niet meer doen, want het is nou een puinhoop daar. En toen zei ze, ja, er staat geschreven. Bij de Olijfberg komt. Nou, ik zeg, als dat daar staat geschreven, zal hij er ook komen ook. Ik zeg, dan hoef je niet over de pijn te zien. Ik zeg, we hebben nog geen fictieve Olijfberg gemaakt ergens in de wereld. Ik zeg, maar jullie praten over dingen en je trekt het allemaal naar die kerk toe, maar wij zijn ook maar bijwoners. Nou, dat viel niet zo goed geloof ik. Maar dat maakt mij niets uit. God houdt vast aan zijn verbond. Want dat zegt het hier ook. In die Haftara-lezing staat het ook. God gaat dit terug. Wat hij ooit beloofde. Hij zegt, ik ga jullie inzamelen, één voor één. En Stefanus, die heeft die hele toespraak in Handelingen, wat voorgelezen is. En die wijst eigenlijk naar de toehoorders van, ja, dat is de weg van God. Hij heeft dit, hij heeft dat, hij heeft die, hij heeft zus en zo. En hetgene waar ze over vallen, want dat luisteren ze allemaal maar aan. Dat vinden ze prima, want dat is hun geschiedkunde, zou je kunnen zeggen. Maar hij wordt veroordeeld over het feit dat hij al zegt, maar jullie hebben de Messias gekruist, gedood. Dat is het probleem. En daar vallen ze dan over. Maar die geschiedkunde, dat snappen ze allemaal. God heeft dat verbond, is hij aangegaan. Hij is door alles heen en hij gebruikt die mensen... Die het later ook namen krijgen. Die gebruikt hij in zijn toekomst. En gaat hij ook gebruiken in zijn toekomst. Daar ben ik vooral absoluut van overtuigd. Nou dat is. God gebruikt namen. Daarom heet het boek ook namen. En we zien uit naar. Die dag. Die geschreven staat. Geschreven staat. Naar die dag dat hij komen zal. En dat ook. Yeshua op zijn troon zal zitten en de wereld zal naar zich toe zal trekken. En dat vind ik zo mooi aan het eind van het boek Openbaring, dan gaat die volkeren weer herstellen. Hij gaat ze weer in hun waarde neerzetten. Nou, dat vind ik het mooie van God. God gaat alles weer in waarde neerzetten, zoals het ooit bedoeld is. Nou, daar zien we dan uit. Vader, we danken u voor wie u bent. En we danken u voor uw grootheid, uw liefde, uw verbond. En dat we vast mogen houden aan het feit dat u nooit zal laten varen wat uw hand begonnen is. Heer, en zo zien we uit naar uw toekomst. Dat u ons zo zegenen en die toekomst ook met ons mee laten nemen. Dat we mogen zien en beleven in deze tijd waar het naartoe gaat. Heer, we danken u daarvoor. En we zien uit naar het herstel. Door uw zoon Yeshua. Amen.